Ja, goedemiddag allemaal. Goed om elkaar weer te ontmoeten zo in het nieuwe jaar. Iemand zei nog tegen mij toen ik een handje kreeg. Nou, God zegen nog voor het nieuwe jaar. Toen dacht ik van, oh ja. Er komt niet zo heel veel uit. Goed, gaat er wat dichterbij? Misschien helpt dat? Ja, heel goed. Goed, ik zal even opnieuw beginnen. Beste mensen, hartelijk welkom allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten in het nieuwe jaar. Iemand zei nog tegen mij, God zegen voor het nieuwe jaar. Dat is heel fijn om dat tegen elkaar te zeggen. Je zou het al bijna vergeten als je al drie weken op pad bent in het nieuwe jaar. Maar het is heel goed om elkaar dat opnieuw toe te wensen. We hebben een nieuw jaar voor ons, grotendeels nog onbeschreven. Misschien zijn er dan een heleboel dingen gebeurd in uw leven, maar we mogen elkaar telkens opnieuw aan onze God en Vader opdragen. In de zekerheid dat Hij met ons mee wil gaan. We gaan vandaag nadenken over twee stukjes uit Hooglied. Een klein stukje uit hoofdstuk 4 en een klein stukje uit hoofdstuk 5. Het gaat daar over een tuin en het gaat over een bruid die in slaap is gesukkeld. Nou, we zijn heel benieuwd wat de Heer daarmee precies tegen ons wil zeggen vanmiddag. Laten we beginnen om samen een paar liederen te zingen. Allereerst lied 883, een berijming van psalm 23. Daar gaat het over de Heer die onze herder is, die ons wil leiden, ons rust wil geven in grazig land, misschien in een ommuurd tuintje, kunnen we zeggen. En dat we daar mogen zijn aan water en klaar en stil, dicht bij zijn woord, om van daaruit te groeien en te bloeien en vrucht te dragen voor hem. We gaan vandaag zingen met onze eigen muziekinstrumenten die we allemaal meegenomen hebben. Kijk, die zit hier ergens. Want Truus die was verhinderd, had dat gelukkig op tijd aangegeven. Dus ik heb wat liederen uitgezocht die we hopelijk allemaal goed kennen en samen kunnen zingen.
De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Hij schenkt mij rust in grazig land, aan wateren klaar en stil. Hij
staat in het vierde couplet zongen we u bent het die mij een tafel toebereidt voor het oog van wie mij krenkt. Hij is het wel heel bijzonder. Daar staat dat de Heer zelf de tafel dekt en een eten voor ons klaarmaakt. Nou, dat zou je eigenlijk niet zo durven zeggen normaal gesproken, want dan lijkt het alsof de Heer ons bedient. En ja, we zien hem als de grote God, als de grote schepper van alle dingen. Maar tegelijkertijd is dit ook wel wat de Bijbel tegen ons zegt. Hij wil ons ook bedienen. Wij mogen hem dienen, maar hij wil ons ook dienen met zijn woord en ons iets te eten geven, ook vanmiddag. En dat is heel mooi, daar kunnen we van groeien. Laten we nog een lied zingen, lied 458. Neem de wereld, geef mij Jezus. Wereld vreugd gaat ras voorbij, maar de liefde van mijn heiland blijft voor eeuwig rijk en vrij. In het hooglied denken we na over de liefde tussen de bruid en de bruidegom. En je ziet dat die liefde enerzijds heel diep en heel hecht is. En aan de andere kant is die bruid nog wel eens een beetje slordig. Vandaag horen we daar ook wat over. Dan komt die bruidegom komt langs. En of ze hem nou precies verwacht had, ja of nee, dat staat er volgens mij niet. Maar ze is wel in slaap gevallen. En als hij dan aan de deur klopt, dan zegt ze van, nou, weet je wat, ik lig er al lekker in. Weet je, ik wil er even niet meer uitkomen. Dan lijkt die liefde een beetje bekoeld. En in dit lied is een soort toewijdingslied waarin we samen zeggen, nou, weet je wat er ook gebeurt, het allerbelangrijkste in mijn leven is de Heer Jezus. En daar kom ik graag mijn bed voor uit.
Neem de wereld, geef mij Jezus. De wereld vreugd gaat ras voorbij, maar de liefde van mijn heiland blijft voor eeuwig rijk en vrij. O, de hoogte, lengte en diepte van mijn liefde zonder kuil. O, de volheid van verlossing onder pand van het eeuwig heil. Neem de wereld, geef mij Jezus, want zijn troost is zalig zoet. Hij bewaart mij, geeft mij vrede, en dit is wat mij juichen doet. O, de hoogte, lengte en diepte van zijn liefde zonder kuil. O, de volheid van verlossing onder pand van het eeuwig heil. Neem de wereld, geef mij Jezus, want in hem heb ik eeuwig licht. En ons levensweg met Jezus blijft geen duisternis in zicht. O, de hoogte, lengte en diepte van zijn liefde zonder peil. O, de volheid van verlossing onder pand van het eeuwig heil. Neem de wereld, geef mij Jezus, ik weet hij stierf voor mij aan het kruis. Ik dank hem hier en ook voor eeuwig, als ik hem zie in het Vaderhuis. O, de hoogte, lengte en diepte van zijn liefde zonder peil. O, de volheid van verlossing onder pand van het eeuwig heil.
We zullen samen bidden om een zegen. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo opnieuw bij elkaar mogen zijn hier. U geeft dat in alle rust en in alle vrijheid. Mogen we zomaar komen met onze Bijbels onder onze arm, terwijl de mensen dat kunnen zien. En er wordt ons geen strobreed in de weg gelegd. Het kan best zijn dat dat in de toekomst nog gaat veranderen als u, Heer Jezus, niet terugkomt. Maar nu hebben we die vrijheid en daar maken we dankbaar gebruik van. En we willen deze middag graag opnieuw luisteren naar het woord onze harten voor dat woord, voor u openen. Wil iets zien, Heer Jezus, van de liefde die u hebt voor uw bruid. Dank u wel dat u volkomen aan ons toegewijd bent. We hebben gezongen over die liefde die u voor ons had. Over de hoogte, de lengte en de diepte van die liefde. En dat dat zonder pijl is. Dat je daar niet een pijlstok in kunt stoppen en de bodem kunt raken. Het is oneindig wat u voor ons had. En daar zijn we u ontzettend dankbaar voor. En we beseffen dat onze liefde voor u vaak wel grenzen heeft. Dat we soms wat afdwalen in ons denken. En daarom is zo middag als vanmiddag ook heel goed om opnieuw in uw woord te duiken en opnieuw bepaald te worden bij uw liefde voor ons. Wilt u ons hart opnieuw warm maken, wakker maken voor uzelf, zodat we in de week die voor ons ligt opnieuw met enthousiasme met u meegaan, Heer Jezus, onze liefde aan u betonen en u dienen in alle aspecten van ons leven. We willen bidden voor broeder Dato, wilt u hem kracht en sterkte geven, geestelijk inzicht om uw woorden met ons te delen. Zegen hem daarin en door hem ook ons. We willen ons zo samen bij u opdragen. Bidden om uw nabijheid en uw zegen voor deze middag. Amen.
Amen. Vanmorgen was er ergens een dienst en dat ging over Jozua, de persoon Jozua, niet zozeer het boek, maar de teksten die gaan over het feit dat we Jozua een beetje kunnen volgen. Het begint met het strijden tegen Amalek en het oprichten van een altaar door Mozes met de naam Yahweh Nissi of Jehovah Nissi, de Heere is onze banier. En dat eindigde vanmorgen met een tekst uit Jozua 5, waar Jozua al leider is van Israël. God zelf zei tegen Mozes, toen Mozes zei, hoe moet het verder? Neem Jozua maar, hij is er klaar voor. Hij is opgeleid, hij is gesterkt. En dan is er een moment dat ze al in het beloofde land zijn en Jozua zijn feitelijke taak gaat uitvoeren. En dan gaat Jozua een ommetje maken, of het nu 's avonds was of 's morgens, ik weet het niet. Maar hoe ook, hij ontmoet daar iemand met een uitgetrokken zwaard. U vindt dat in Jozua 5. En Jozua niet benauwd, niet bang. Hij zegt, bent u van ons of bent u van onze tegenstanders? Of van, nou, zeg maar eens even wie u bent. En dan zegt de Heer, nee, ik ben niet van jullie. De Heer past namelijk nooit in ons doosje, in ons clubje, in onze reglementen. Maar ik ben ook niet van de tegenstander. Dus daarom begrijp je de taal van, ik ben niet van jullie, maar ook niet van die anderen. Hij is op zichzelf, hij is dezelfde. Maar goed, dan zegt Jozua, wat moet ik doen? Doe je schoenen maar van je voeten. Dat is daar het antwoord. En dat betekent in de taal van de Bijbel dat je het niet kunt. Als een losser in Rut 4 het niet kan lossen, hij wil wel, maar het kan niet, dan moet hij zijn schoen uittrekken. Dat is het symbool van, ik kan het niet. Mozes moest dat ook al, met de brandende braamstok. Ik kan het niet. God laat iedereen. Maar Jozua moet het daar op dat moment ook aanhoren. Jozua, doe je schoenen van je voeten. Dan ben je net geschikt. Dan ben je net gekwalificeerd, zo zou je het mogen zeggen. Nu mag je beginnen. Het land ligt open. de aanvang van je dienst is gekomen en je moet belijden, ik kan het niet. Zo voel ik me nu. Niet om vroom te doen. Maar je kunt wel dingen zeggen, 's morgens in een andere dienst, een andere samenhang ook, samenstelling. Maar er komt ook een moment dat God zegt, jij kunt het niet. De enige die het kan, is de Heere zelf. En die hulp en die genade, die hebben we nodig. Meer dan anders. Hooglied 4, vers 12. Hooglied 4, vers 12. Daar waren we aan toe. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein. Kennelijk exclusief. Als er een gesloten bron is, een verzegelde fontein, een gesloten tuin, dan duidt dat op, er is iets exclusiefs voor de bruidegom. Uw scheuten vormen een paradijs. Een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten, henna-struiken en nardesplanten, nardus en safraan, kalmoes en kaneel met allerlei wierookbomen, mirre en aloë, met een keur van allerlei specerijen. Hij gaat verder, o bron van tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt. En dan gaat zij zeggen, ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, waai door mijn tuin zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste, mijn bruidegom dus, in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Ik ben in mijn tuin gekomen, hoofdstuk 5 vers 1, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerijen, ik heb mijn honingraad en mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn en mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste, die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, zegt zij. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mezelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Zij sloegen mij. Verwonden mij. Ze namen mijn sluier van mij af. De wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Tot zover vandaag. In vorige samenkomsten, als hier in Kolwekebroek, probeerde ik te zeggen dat het een soort refrein is wat iedere keer terugkomt. En dat is ook hier zo, ik bezweer u, dochters van Jeruzalem. Dat is een refrein. Dat hadden we al in hoofdstuk 2, dat hadden we ook in hoofdstuk 3. Dat hebben we nu weer. En daar eindigt dus weer een soort stukje, een soort pericoop, een stukje tekst. Hoofdstukindeling is allemaal van latere datum, dat is zo nooit bedoeld. Het is een aaneengeschreven stuk, maar toch kon je aan deze zinsopbouw zien dat het een stukje was wat een ander stukje laat beginnen. Dus daar stoppen wij nu ook. Moeilijk is het aan de ene kant, omdat er zoveel kritiek is. En misschien als u erover praat met deze en gene, dat men dan zegt, ja, dat kan helemaal niet. Je kunt het helemaal niet zo uitleggen. Dit kan niet. Dit is een soort liefdesgedicht, een soort stukje tekst van geliefden onder elkaar. En dat moet je niet van een lading voorzien. Dat moet je gewoon laten staan. En daar moet je niet wat achterzoeken. Een achterliggende gedachte. Ik ken dat natuurlijk, want dat heb ik vroeger ook gehoord. En ik heb het ook gezegd. Hoe haal je het in je hoofd om daar bepaalde dingen in te zien die er in eerste instantie misschien helemaal niet zo zichtbaar in verstopt waren of gestopt waren. Broeders en zusters, beste vrienden, dit is inderdaad een hele bijzondere verhandeling tussen een bruid en een bruidegom. Maar waarom zou u in het Hooglied moeten kijken om te gaan met uw geliefde? Waarom zou u daar een soort handvat vinden voor omgaan met elkaar? Als je elkaar leuk vindt, verliefd wordt, verliefd raakt en verder zou willen trouwen. Is het daarom in onze Bijbel terechtgekomen? Hooglied wordt meestal als een soort boek van huwelijkspastoraat gezien. En ofwel voor het huwelijk of zelfs voor mensen die net getrouwd zijn. Allerlei variaties. Maar het komt niet tot een andere kern. En dat is dat de gemeente waartoe u behoort. Ik heb het niet over de kaartenbak of nu het computerbestand van leden van uw gemeente, van uw club, uw richting. De gemeente waartoe u behoort, dat is het lichaam van Christus. Als u tot de gemeente behoort. Je kunt dan ook lid zijn van de gemeente zonder dat je leven uit God hebt. Dat kan best. Je kunt je laten inschrijven en je kunt van alles bedenken. Je kunt zelfs actief zijn als het om praktische dingen gaat. Als er getimmerd moet worden en u zegt, nou, ik heb twee goede rechterhanden. Ik kan wel iets. Dan bent u inzetbaar. Maar ik bedoel dus met de gemeente het lichaam van Christus. Waarvan hij het hoofd is. En elke gelovige een lid is, leden van zijn lichaam. En dat betekent dat je leven moet hebben. Want aan het lichaam van Christus zitten geen dode elementen, afgestorven elementen of zo. Het lichaam van Christus is een levend gebeuren. En daar kom je bij als je de Heilige Geest ontvangt, leven uit God en door de Heilige Geest tot één lichaam gevoegd. Tot één lichaam gedoopt, zegt 1 Korinthe 12, 13. Gedoopt door de Heilige Geest tot het lichaam van Christus. Bij het lichaam van Christus gevoegd. Dopen betekent altijd bij elkaar brengen. Toevoegen tot. En dat bent u ook, als u gelooft. Als u niet gelooft, dan bent u geïnteresseerd. Anders staat u hier niet. Maar u hebt geen deel aan deze dingen. Dat staat u er nog een beetje bij. En is dit misschien wel een stukje theorie? Nou, blijf alsjeblieft zitten. Er is soep, er is brood. Nee, dat is even stom. Maar er is ook misschien wel een woord voor u. Hoe dan ook. Want de Heer wil dat u geniet. En dat u erbij hoort. Hij wil zo graag dat u bij het lichaam van Christus hoort. Want op dat moment bent u leden van het lichaam van Christus. Maar u bent ook huisgenoten van God. En medehuisgenoten van onze Heer Jezus. En dat gaat heel ver. U bent welkom in dat huis. Maar je moet wel komen. Je moet wel leven uit God hebben. En dat leven uit God brengt je dus in het lichaam van Christus. Maar nu het merkwaardige dat de Bijbel ons in het Nieuwe Testament heel precies vertelt. Dat dat lichaam van Christus ook een bruid is. Ik zal u een tekst noemen. 2 Korinthe 11, ik heb jullie, zegt Paulus, als een reine maagd, als een vrouw, aan één man verloofd. Ik heb mijn best gedaan om je dit ook eigen te maken. Vervolgens, andere tekst, Efeziërs hoofdstuk 5, gaat het over man en vrouw. Ik zeg dit, dat man en vrouw zijn met het oog op Christus en zijn gemeente. Dus heel duidelijk wordt de beeldspraak van man en vrouw in de gemeente gelegd. En bovendien, het laatste Bijbelboek spreekt over een bruiloft van het lam, dat gaat komen. En ja, dan eindigt de Bijbel bijna met en de geest en de bruid, dat is de gemeente, die zeggen, kom Heer Jezus. Een verlangen, de Heilige Geest doet dat sowieso, die bewerkt dit. Maar ook de bruid zelf zegt, kom Heer Jezus. U en ik worden de bruid genoemd. Natuurlijk zal de duivel altijd alles wat mooi is en van de Heer Jezus spreekt aanvallen. Iedere keer gaat hij daar een soort gebouw overheen zetten, soms letterlijk. Dan wordt het een afgodsbeeld of een afgodsstempel. Maar het wordt dus afgeschermd, zodat het niet meer van ons zou zijn of over ons zou gaan. Maar dat het dan iets is van wat wij bedacht hebben en daar kan de tegenstander ook wat van. Iedere keer, al het mooie is tot op heden op deze wijze ingepakt geraakt. En we zijn de blijdschap en de mooigheid daarvan kwijtgeraakt. Dit boek vertelt u, dit boek Hooglied, waar we nu naar kijken, van deze gevoelens van de bruidegom en de gevoelens van de bruid. En die gaan inderdaad terug op een Salomo die gevoelens had en een Egyptische, een vrouw uit de heidenen. Ja, dit moet je toch even door, dat moet wel blijven hangen. Een vrouw uit de heidenen die hij heel bijzonder vindt, waarvoor hij ook een hele bijzondere ruimte heeft gecreëerd in zijn eigen huis. Van al die andere vrouwen, maar hij heeft heel wat gehad, staat nergens iets over dat die vrouw een bepaalde plek in zijn huis had. Maar deze Egyptische, deze vrouw uit de heidenen wel. Het gaat dus niet over Israël kennelijk, het gaat dus kennelijk over een bruid, een vrouw uit de heidenen, uit de volkeren. Kootwijk en Broem bijvoorbeeld, hoort daarbij. Ik wil het zo duidelijk mogelijk hebben. U ziet in dit schitterende boek prachtige lijnen over hoe gaat de bruidegom verlangen naar zijn bruid. Hoe verlangt de Heer Jezus, de bruidegom? De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Die bruidegom, onze Heer Jezus, verlangt naar jou, naar ons. En van de weromstuit, ja, dat klinkt een beetje te stom, maar van de andere kant dus ook, in elk geval, gaat de bruid verlangen naar hem, naar de bruidegom. Nou, dat is hier een beurtzang. Dat gaat hier heen en weer. Dat maakt het boek een beetje moeilijk aan de ene kant, maar aan de andere kant ook best hanteerbaar. Nu, in ons stukje van vanmiddag, hoofdstuk 4, vers 12 en zo en verder, zegt de bruidegom, weet je, ik zal je een omschrijving geven hoe ik je zie. Nou, ik kan me voorstellen dat u, als u verloofd bent, en u bent vrouw, en dat je als meisje, als vrouw of jonge dame zou zeggen van, wat vind je nu van mij eigenlijk? Ja, misschien vindt u dit te hoogmoedig en mag dat niet. Nou, dat mocht wel, mocht vroeger ook, maar nu nog. Laat die maar eens uit zijn sloffen schieten. Laat die maar eens uit de hoek komen en laat die maar eens dingen gaan zeggen die diep met zijn hart verbonden zijn. Dat zegt hij ook. Je bent een gesloten tuin. Nou, je ziet het al aankomen. Ja, nou, mijn tuintje, allemaal onkruid, een paar tegeltjes en dat is gebeurd. Moeite om het een beetje schoon. Is het zo? Nou, als dat zo is, dan zou u zelf achter uw oortjes moeten krabben en moeten zeggen van, moet ik daar wat aan doen? Ja, dan moet je misschien wel onkruid weten. Dat zou kunnen. Maar hij zegt, een gesloten tuin. Waaraan zou hier gedacht zijn? Nou, ik ben er diep en diep van overtuigd. Dat blijkt ook nog als een woord hieruit. Uw scheuten vormen een paradijs. Dat hier gedacht wordt aan de tuin van Eden. De hof van Eden. Het paradijs. Daar was in het begin, voor de zondeval, een tuin. En daar woonden Adam en Eva. En daar kwam de Heere God. In de avondkoelte wandelde hij daar en had Hij, de Heere God, omgang, vertrouwelijke omgang met Yahweh. En dat paradijs is verloren geraakt. Dat is door de zondeval afgesloten geworden. Adam en Eva kwamen gingen eruit. En er kwamen cherubs om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Dus gesloten tuin. Maar niet toegankelijk. En nu zegt de bruidegom, weet je, hoe ik de bruid zie? Als een gesloten tuin. Dus nu sta je aan de buitenkant, zij te loeren naar alle hekken en naar alle sloten en alle veiligheidsvoorzieningen die getroffen zijn, om er niemand binnen te laten. Ja, zo kunt u die kant op gaan. Maar je zou ook kunnen zeggen, en dat is, blijkt uit het vervolg, een gesloten bron, een verzegelde fontein, uw scheuten vormen een paradijs en uw granaatappelbomen. Met andere woorden, ik wil zo graag die dingen beleven. Zo zie ik je, maar wel gesloten. Dit is exclusief. Voor wie? Is onze club exclusief in verbinding met die club en daar een kerk en daar een 12e kerk? Is dat de insteek? Nee. Maar de tuin zelf is inclusief. Dus niet onze vertaling ervan. Misschien is dat wel de reden waarom we nooit meer over het Hooglied horen. Want we komen er niet uit. We willen er ook eigenlijk niet meer uit. Want stel je voor dat het onze kerkmuren afbreekt. Nou, die worden inderdaad afgebroken. Er blijft niet zoveel over. Maar de tuin zelf, de bruid, is exclusief. En ja, dat snap ik. En dat hebben sommigen ook gezegd met heiligingsbewegingen en met allerlei argumenten om het zo zuiver mogelijk te houden, om geen verkeerde elementen toe te laten, om geen onkruid te laten opschieten. Ik zeg het nu maar even met de taal van een tuin. Om geen, nou weet ik veel, verkeerde vruchten te zien groeien. Al die dingen komen voor. Hier vindt u eigenlijk een stukje sleutel. Weet u, de bruidegom, onze Heer Jezus, zo ga ik het echt bekijken en ook doorgeven als het kan. De Heer Jezus vindt de gemeente exclusief. En dat is niet vanwege onze aantallen. Dat is ook niet vanwege onze kennis. Maar dat is omdat Hij ons lief heeft. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. De Heer Jezus heeft u lief, broeder, zuster, als u tot die gemeente behoort. Dus tot die gemeente behoort. Dus niet onze kerkje A212. Maar als u tot die gemeente behoort, dan zegt de Heer Jezus, jij bent exclusief. Er is er maar één van. Zijn er niet nog een paar? Of variaties op? Dit is exclusief. Jij bent samen met alle medegelovigen voor hem exclusief, gesloten. Ik heb zoveel discussies meegemaakt, gesloten en open, daar word ik een beetje moe van. Sommigen begrijpen nu mijn taal, hoor, maar anderen zeggen dat is onzin, maar daar is heel veel over geschreven. Maar het is beide fout. Er is maar één gesloten en dat is het exclusieve van de bruid. En dat moet je een keer pakken. En dat exclusieve, dat wordt hier uitgewerkt. Het unieke van die tuin wordt uitgewerkt. Dit beeld wordt gebruikt omdat het paradijs verloren is geraakt. Omdat Adam en Eva eruit zijn gezet. Omdat die tuin toen afgesloten werd en door cherubijnen bewaakt werd, zodat niemand kon binnenstappen. Daarom is het niet een soort volkstuin, geen vondelpark, ik noem maar iets, of weet ik veel wat voor park in Barneveld of Kootwijkerbroek. Maar het is exclusief. En die scheuten, die vormen een paradijs. Dus wat daar opschiet, wat daar naar voren scheut, dus wat omhoog komt, wat uitbot, dat is het paradijs. Dus die taal die is schitterend. Kun je ook vatten, denk ik, hoop ik. Dat wil ik ook graag. En dan granaatappelbomen, henna-struiken, nadusplanten, nadus en safraan, kalmoes, een kaneel, allerlei wierookbomen, meer aloë, een keur van specerijen, van alles. een tiental, misschien wel 12 verschillende reukstoffen. En dan ontspringt daar water in. Fontein, een verzegelde fontein. Een gesloten bron. Een put van levend water. Het is goed toeven in die tuin. Nu nog een sprongetje. Ik wil het zo graag proberen. Wie ben jij in die tuin? Ik zei tegen Henny toen ik de afgelopen dagen hierover nadacht. Wat is het eigenlijk schitterend. Stel nu dat je een bepaalde broeder in je gedachten, of een bepaalde zuster in je gedachten hebt. Nou, die zuster die weet heel veel over het lijden van de Heer Jezus. Zuster Mirre dus. Noem het eens. Een zuster die veel weet van Mirre. Mirre is altijd annex in de hele Bijbel door. Ook met lijden, met Mara, met bitterheid, met het hele moeilijke dat de Heer Jezus moest ondergaan toen hij aan het kruis zijn leven gaf. En in de tuin Gethsemane, uitgerekend in een tuin, hoor. Misschien is het wel daarom. In de tuin zover is gekomen dat hij dat lijden ook uitsprak. Maar misschien zeg je, ik heb niet zo dat bittere van de Heer Jezus altijd voor me. Ik heb dat hele blijde, dat hele schitterende van ze. Oh, daar bent u zuster Wier ook. Die zijn er ook. En broeder Safraan is er ook. Dat is niet geel, die is niet toevallig geel van kleur, dat is onze taal hoor. Zo geel als Safraan, geloof ik, is een spreekwoordje. Maar er zijn mensen, gelovigen, die iets bijzonders hebben. En als de Heer Jezus in zijn tuin komt, wanneer komt de Heer Jezus dan in zijn tuin? Waar 2 of 3 in zijn naam bij elkaar zijn, dan komt hij in zijn tuin. En wat trekt hij daar dan aan? Gekrakeel van Jan en Piet? Of het geschreeuw nog van wat anders? Gedoe, ruzie? Of gaan we gewoon, ja, nou ja, we hebben een bepaalde vorm en we beginnen altijd met dat lied of zo'n soort lied. Zou de Heer Jezus, als hij binnenkomt in de gemeente waar u en ik zijn, dat hij zegt, wat fijn dat je hier dus mag laten ruiken. Of dat je misschien wel een beetje blijdschap, misschien wel een beetje wijn zou mogen aanrichten. Of misschien wel het lijden zou willen onderstrepen of bekend willen maken. Of vult u nu eens die 10, 12 soorten reukstoffen in. En hij onderscheidt dat perfect. Hij onderscheidt dat helemaal nauwkeurig. En hij proeft dat omdat hij het zelf gemaakt heeft. Omdat hij de schepper is, ook van die reukstoffen. Ook van die mooie dingen. Als de Heer Jezus in zijn tuin komt, denkt u, nou dan moet ik toch eventjes wat onkruid wieden voordat hij komt. Nou, als de samenkomst nu is om 9:30 of om 10:00 begint, gaat u om 9:00 nog even onkruid wieden. Ik weet dat dat gebeurt. Ik weet, als je bepaalde dingen in je hart hebt en die kloppen niet, die niet goed zijn, die je niet hebt opgelost, die je niet hebt uitgepraat, die je niet hebt beleden, dat je vooraf misschien wel zegt, sorry, ik moet even dat recht zetten. Dat is onkruid wieden. Want hij komt in zijn tuin, dat wil je toch niet? Het is toch zijn tuin? Het is niet mijn tuintje. Het is niet mijn bedoeninkje, het is zijn tuin. Dit is zo teer, dat iedereen het kan pakken. Dat hoop ik eigenlijk, dat bid ik ook. Dat heb ik al, ik weet niet hoeveel dagen nu voor gebeden, dat het een beetje overkomt. Je gaat snappen hoe mooi je bent, hoe schitterend je bent. En dat hij je ziet, samen met alle andere geloven, als een tuin, als een paradijs, waar hij zo graag komt en waar hij wandelt in de avondkoelte. Nou ja, we hebben onze zondagmorgendienst niet in de avondkoelte, maar goed, vul me wat in. Hoe dan ook, waar hij zich thuis voelt en waar het om hem gaat en waar alles om hem draait. Wat een dienst, wat een samenkomst. Ja, en wij zeggen, ja, onze samenkomst, ik hoor het, ik weet niet hoe vaak per week. Ja, dat moet ook voor die vreemdelingen, voor die bijwoners, dat klopt. Die mogen ook komen, natuurlijk mogen ze komen. Maar is de gemeentelijke samenkomst voor de ongelovigen, is dat om eventjes als evangelisatie te doen? Ja, dat mag natuurlijk, zit dat erin. Ik denk ook dat dat nooit anders kan. Maar de andere kant, het is voor hem, doe dit tot mijn gedachtenis, waar hij is, want als u samenkomt, gelovigen, als u samenkomt, gelovigen, dan heeft een, niet, dan krijgt een ieder iets, ja, daar zitten wij, ik krijg dan niks meer, dus ik ga naar de buren, die hebben ook een cafetaria, en dan ga je dus een kwartje ingooien en in de collecte dan, en dan trek je er een kroket uit. Dat is allemaal helder. Dat kan langs die route ook. Maar u mag wat hebben, u mag wat brengen, u mag wat geven, u mag aanbidding geven. De Vader zoekt aanbidders, hij zoekt geen prekers, hij zoekt ook geen actievelingen, hij zoekt aanbidding, aanbidders. En die hem aanbidden mogen hem aanbidden in geest en in waarheid, zegt Johannes 4. Nou, dat beeld is denk ik behoorlijk geschetst, dat hoop ik. Bron van Tuinen. Daar vindt hij zijn vreugde. Hij zijn vreugde vindt. De feesten in Israël vroeger waren feesten van de Heere. Die zeven feesten van Pascha en ongezuurde broden en eerstelingsgaven en de Garde Israël en het Wekenfeest en Lofuttefeest. Feest van het geklang, grote verzoende. Het waren feesten van de Heere, feesten des Heeren. Het ging daarbij niet om feesten voor Israël, dat zij een soort festiviteit hadden, maar het ging om hem. Hij wilde zo graag zijn vreugde, zijn blijdschap vinden daar. Hij wilde zo graag zelf genieten. Waar zou de Vader, waar zou God de Vader, en waar zou de Heer Jezus genieten? In zijn tuin. Met zijn vruchten. Het accent ligt voor 1200%, als het kan, bij hem en niet bij ons. Niet dat wij ten eerste een zegen zouden krijgen. En als dat niet gebeurt, dan gaan we gelijk mopperen. Want die preek die leek nergens op. Of film er wat in. Of dat lied, dat paste niet. Of, weet ik veel wat voor kritiek ik allemaal al besproken heb. Gekregen, meegekregen heb. Hier vindt u het. U bent een bron van tuinen. Een put van levend water. En die bronnen die daar zijn, die gesloten wel, die opborrelende fontein. Dat is naar mijn stellige overtuiging het woord Gods, maar dan borrelend, levend gemaakt door de Heilige Geest die daar opspringt. Zoals in Johannes 7, de Heer Jezus zegt, uit uzelf zullen waterbronnen opspuiten. Dit zei hij van de Geest, die, zei hij, jullie ontvangen zullen nadat ik verhoogd ben. Dus het is duidelijk dat de Heer Jezus zelf water en het opborrelen van water koppelt aan het hebben en het ontvangen van de Heilige Geest. Nou, dat staat hier ook. En dan ineens denkt u, verdraaid, dat is een soort portret, dat is een soort blauwdruk van hoe gemeente zou moeten zijn. Nou, dat is het ook, ja. En dat maakt het moeilijk, zeker als u hier zit met allerlei achtergronden. Ja, maar ik kan toch zomaar niet die kerkdeur dichtsmijten? Nou, dat hoeft u niet, dat moet u niet doen. Dat moet de Heer maar doen, dat moet u niet doen. U bent niet geroepen om deuren dicht te gooien. U bent geroepen om voor hem een tuin te zijn. Dit klinkt een beetje simpel, maar het onderscheid hierin is wezenlijk. Als u diep in ziet waar het eigenlijk om zou moeten gaan in de gemeente, dan raken we bijna alles kwijt. Dan lopen we gegarandeerd een keer een kruising voorbij. Dan zegt vers 16, dat zegt zij, dat zegt de bruid. Nou, als het dan zo ligt, ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vrucht. Zij geeft dus antwoord, ze reageert daarop. Nou, kom dan maar. Of het nu de koude wind is, de moeilijke momenten, de zware tijden, misschien wel echt heel moeilijk om te hanteren. Verdriet, moeite, zorg. Of zuidenwind, misschien wel gloeiend heet, hitte. Kan hele mooie elementen hebben, maar kan ook verzengend zijn. Kan ook heel moeilijk te hanteren zijn. Maar kom maar, doorwaai dan maar. Kom er met wat u doet, laat uw wind, ruach, geest, maar waaien. Laat dat maar door mijn tuin komen. Laat het werk van Gods geest zo sterk en zodanig naar buiten komen, dat die geuren van hemzelf uitkomen. Dat die te ruiken zijn en dat je dat ook kunt voelen en kunt proeven. Want mijn liefste, laat hij in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten, dat hij daar genieten mag. En dat het voedsel voor hem is. Dat is het stukje van Hooglied 4. En als u dat nu nog een keer leest vanavond, of vannacht, dan denkt u, dan denk ik, ik hoop het hoor, dat de Heilige Geest het je weer te binnen brengt en dat je zegt, verdraaid, ja, dat is toch wel uniek. Dat wil de Heere graag. Je vraagt toch aan de Heere wat u graag wilt. U wil geschieden, toch? Ja, dat bidden we wel. Als we alle mogelijkheden zelf uitgeput hebben, dan klopt. Dat is altijd zo. Maar dan komt er een moment dat het gaat om u. Het gaat om uw wil. En laat dat dan gebeuren. Laat dat ook in mij gebeuren. En dan zegt hoofdstuk 5, vers 1. Vervolg van 4 natuurlijk. Ik ben in mijn tuin gekomen. Mijn zuster, daar heb je het, mijn bruid. Dus die termen zelf al zeggen iets over de verhoudingen. Dus zijn bruid, dat is al duidelijk. Maar ook mijn zuster, zo van, er is ook een levensverbintenis. En ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn en mijn melk, ik heb steeds het accent bij het woordje mijn gelegd, gedronken. Eet vrienden en drink en word dronken, geliefden. Nou, die tekst is misbruikt, dat snapt u wel. Van als je elkaar toeroept, wordt dronken. Nou, dat kun je vandaag niet meer maken. Maar dat kon je vroeger ook niet maken, maar dat kon helemaal niet. Dat staat hier ook niet. Maar geniet daarvan. Geliefden, genoten, geniet daar eens een keer van. Word daar eens een keer blij van. Laat dit eens een keer iets bijzonders voor je worden. De Heer Jezus, de bruidegom, zegt, ik kom daar graag. Ik zie je zo, maar ik kom er ook graag. En als hij er komt, dan eet hij zijn mirre en zijn specerijen. Een poosje terug hebben we hier ook een dienst gehad in hetzelfde gebouw. En toen ging het over die mirreberg en die wierookheuvel. Ik weet niet of u zich dat nog herinneren, maar dat stond ook in het boek Hooglied. En toen heb ik gezegd, geprobeerd duidelijk te maken, dat je dat ten hoogste, ten diepste kunt zien bij Golgotha, op Golgotha's heuvel. De mirreberg, waar het lijden in de ultieme vorm zichtbaar is, maar waar ook wierook, ook de ultieme vorm van heerlijkheid, van liefelijkheid en van mooiigheid, waar ook dat zichtbaar is. Kruis. Als u in de samenkomst komt, misschien kwam u daar vanmorgen, ik ben ook ergens geweest, dat heb u net gevoeld, en het gaat daar ineens van, ik zit wel diep en diep in de narigheid, ik kom er niet meer uit. En het gaat ineens over de moeilijke dingen die broeder X of zuster Y heeft. Ik begrijp dat. We hebben ook zoveel dingen vlakbij die heel moeilijk liggen, waar je misschien wel eindeloos voor zou willen bidden met elkaar. Maar is dat de dienst waar de Heer Jezus eer krijgt, of waar God de Vader aanbidding krijgt? Antwoord is nee. Moet het dan niet gebeden worden? Moet het dan niet eerst? Natuurlijk mag je met die zuster of met die broeder bidden. Misschien moet je dat doen. Misschien moet je om 9 uur eerder beginnen, een uur eerder beginnen met het bidden voor. Ik bedoel dus niet dat dat niet kan. Dat moet wel. Maar het is niet de dienst van de zogenaamde eredienst. Die term is altijd blijven hangen. Dat we een eredienst hebben. Dat is niet de eredienst. Dat is een opdragen van klachten. Of van moeilijke dingen. Dus wel bidden, absoluut. En zeker persoonlijk, maar ook door de weeks. Dit moet ook niet beperkt blijven tot de zondagochtend bidden voor tante Truus en oma Jaap. Ik bedoel dat niet naar, maar er zijn zoveel dingen die je echt bij de Heer mag brengen en moet brengen. Maar zijn midden, zijn lijden. Als de Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachten is. Denk nou eens een poos aan mij. Denk nou niet aan jezelf, aan wat je niet hebt of wat je wel hebt. Of wat die niet hebben, of wat ze ginds zo missen. Maar denk aan mij. Denk aan mij. Dat is de insteek die de Heer Jezus zelf heeft gemaakt bij de instelling van het avondmaal. En dat we dat misschien eens in het kwartaal doen is een uitproef. Ik denk nog steeds dat het elke dag zou moeten. Maar goed, dat is misschien niet haalbaar en niet realiseerbaar. Dat weet ik wel. Maar dat is de echte insteek van de Heer Jezus zelf. Ik ben gekomen in mijn tuin om mijn mirre te eten. Zijn mirre, dus dat lijden van hem. En zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn bijzondere kwaliteiten, zijn wierookgeuren. Maar ook mijn honing. Honing is, we hebben nu suiker of zoetjes, weet ik veel wat u hebt. Maar de zoetmaker van toen, dat was honing. Dat was gewoon zo. Dus wat aangenaam was. Het spijsoffer, misschien is dat een ingewikkelde tussenzin. Het spijsoffer in de oude dag was van fijn meelbloem. Natuurlijk ongezuurd, dat is natuurlijk helemaal duidelijk, kwam geen gist aan te pas. Maar daar zat ook geen honing in. Dat is een van de voorwaarden. Je zou zeggen, als het land overvloeiend is van melk en honing, moet dat wel positief, moet dat wel mooi zijn. Dat is het ook. Maar er zijn momenten dat honing ook niet helpt. Ik wil u heel voorzichtig zeggen, dat is iets van emotie misschien, maar toen de Heer Jezus aan het kruis hing en hij zag Maria, toen zei hij, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Hij brak de band door die er was. Wat was de mooie band, dus honing voor hem, dat er iemand was die hem koesterde, die hem droeg, even letterlijk in haar buik, in haar baarmoeder, maar ook die haar droeg, hem verzorgde, die hem droeg en hem verzorgde, en die hem gekoesterd heeft. En ik weet dat zij een hele bijzondere betrekking heeft. Ik wil niet de Rooms-Katholieke traditie in en zeggen dat er een soort moeder van God is ontstaan, want dat is niet waar. Maar waar het wel om gaat is, dat is een liefelijkheid van God in de schepping geproefd geweest door hem. En nu zegt hij, vrouw is uw zoon. Bij het spijsoffer geen honing. Dat werd doorgesneden. Dat betekent het. Maar de andere kant van de medaille is dat het wel liefelijk en dat het ook aangenaam is. Dat je samen mag genieten, dat je de blijdschap mag ervaren. Dat de honing, dat wat God in de schepping heeft gelegd als zoet middel, als zoetmakend middel, dat is honing. En daar kun je nog van genieten. Mijn honing en mijn honingraad, dat is ook de reden waarom de Heer Jezus op de opstandingsdag zelfs honingraad at voor de ogen van de discipelen. Weet je wel, ze dachten dat het een geest was. En heb je ook iets te eten, vraagt de Heer Jezus toen hij bij de discipelen kwam. Ja. Nou, een stukje van een honingraad was er ook nog. Heeft hij gegeten, bewust. Want toen was het lijden voorbij. Toen was het sterven ook over. En toen kon hij genieten van het feit dat er daar ook zoetigheid was. Het was voor hem ook aangenaam. Als het voor jou en mij al aangenaam is om een samenkomst te bezoeken waar gelovigen zijn en waar het om de Heer Jezus gaat, wat is het voor hem dan? Aangenaam om bij een gezelschap zich te kunnen voegen, die iets begrijpen van hem, die iets doorhebben van wat er met hem is gebeurd en hoe ze het allemaal hebben gedaan, negatief. Maar ook hoe er nu mensen zijn die hem in positieve zin willen omringen en willen eren. Mijn honing en mijn wijn, mijn vreugde, mijn beeld van vreugde en altijd wat God, het hart van God en mensen vrolijk maakt. Ik had het al bij hoofdstuk 1 uit Hooglied. En mijn melk, nou, overvloeiend van melk en honing. Dus dat betekent dat het subliem is. Dat hoort bij de zegeningen. Dus dat je genoeg hebt te eten. Maar alles van de Heer Jezus. Nou, geniet daar dan van. Dat staat hier. Word dronken genoten. Laat dit een keer tot je doordringen. Laat dit iets bijzonders worden voor jou. En dan komt dat moeilijke stukje misschien. Want ik sliep, maar mijn hart was wakker. Dat zou eigenlijk een soort contraststukje zijn. Dat is het ook misschien. Maar ze zegt in elk geval zelf, Dit is het sublime, dit is het mooie, het hoogste. Maar, ja, sinds wij in Kootwijkerbroek wonen, is het ook wel eens anders. Uw eigen woonplaats invullen, alsjeblieft. Dit is wat de Heer bedoelt. Maar we zitten in een club, in een gezelschap, in een bepaald kerkgenootschap of in een bepaalde vorm van samenkomen. En daar is het niet zo. Dus ik zak ook wel eens weg. Ik ben niet altijd zo op de berg, zo hoog op de top. Ik zit wel eens onderin. En eigenlijk is dat al zo pas door Marco gesuggereerd toen hij opende. Dat is zo. Ik herken dat wel. En ik denk dat iedereen hier zegt, nou, ja, het is niet allemaal 100%. Dat eerste stukje is mooi, is prachtig. Daar ga je eigenlijk aan verlekkeren. En kwam ik maar ooit tot die hoogte. Nou, daarom komt dit stukje. Dat is ook een moment misschien dat het niet zo hoog is. Dat je minder hoog ingestemd bent. En ja, ik sliep, maar mijn hart was wakker. Maar dan komt hij wel. Maar ik ga even niet thuis. Ja, het is al zo laat. Of het is toch geen zondag vandaag. Of het is toch niet zo dat het elke dag feest is. Of, nou, weet ik veel wat voor argumenten u allemaal naar uw hoofd geslingerd krijgt als u te fanatiek wordt. Je hoeft toch niet over den zijn. Over de top en zo. Al die dingen die hoort u, die weet u ook. De stem van mijn liefste. Die zei, doe open mijn liefste, mijn vriendin. Mijn duif, mijn volkomen, mijn volmaakte. Mijn hoofd is vol dood. De Heer komt. In een andere gelijkenis vertelt de Heer Jezus. Maar als de Heer des huizes dan komt te middernacht. Of bij het hanengekraai. Of weet je, al die stadia, midden in de nacht of 's avonds laat. Bent u dan nog wakker? De Heer Jezus zelf vraagt het in het Nieuwe Testament van ons. Hoe zit het met je? Ben je net als de discipelen in de hof in slaap gevallen? At de Heer Jezus bij de discipelen toen zijn mirre? Nou, ze sliepen. Ze hebben het niet meegekregen toen. En toch, 3 keer, nog een keer en nog een keer. Heel vaak hebben gelovigen de situatie van, nou, eigenlijk ben ik best ingedommeld. Misschien wel door verkeerde prediking, misschien omdat er geen fluit aan was, dat kan zijn. Misschien was het niet te volgen, misschien was het in een vreemde taal. Het kan allemaal, laat maar los. Maar de constatering van ik sliep, maar ik was wel wakker, dat wel, jawel. Ik ben wel gelovig hoor, ik ben wel gelovig, ja, maar ik sliep wel. Komt heel vaak voor. En dan komt hij aan de deur. Hij wil zijn tuin binnen. Hij komt aan de deur. En die Oosterse deuren, die hadden een bepaalde vorm van grendel, een bepaalde vorm van afsluiting. Dat is veel te ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen, maar je kon je hand binnensteken en dan moest je eigenlijk een ding omhoog doen, kunnen doen. En als die eruit was, ja, dan ging de deur ook niet open. Dus aan de binnenkant, dus aan een gat in de deur, kon je dat ding open doen. Dat heeft hij gedaan. En toen ze eigenlijk wakker werd, toen bleek dat ze de mirre rook, de droop van die grendel af. Dus ze heeft zijn hand binnengehaald. En ze heeft geroken, notabene, echt aan de geur van de mirre. Het droop er ook af, ze voelde het ook aan van de nattigheid, dat hij er geweest was. Maar zij zei dat ze eventjes niet thuis was, maar ze lag al in bed en ze kon haar schoenen niet meer vinden. Nou ja, vul maar weer in. U hebt het zo druk met uw agenda, dat kan vandaag niet. Vul nu maar eens eigen je agenda in en ga nu eens eerlijk zeggen wat u allemaal een excuses bedenkt. Als hij komt om te zeggen, dan denk je nog wel eens aan mij, ja, dat is wel zo. Maar je moest dus weten wat het is om brood op de plank te moeten brengen. Man en broeder, die zitten hier te zuchten. En vrouwen ook, die werken net zo hard als mannen vandaag, precies hetzelfde. Of we hebben onze kinderen en de school en de prut en dan gaat het niet goed. En de buren en alles. Alles mag u meenemen. Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand terug van de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig. Ik stond op om mijn liefste open te doen. Ze wordt dus toch wakker. En zegt, nou, nee, ik zit toch fout. En dan ga je naar die deur en dan is die weg. Kun je hem niet vinden. En ze roept. Ze gaat de stad in. En dan zijn er ook nog wachters van de stad die 's nachts daar de ronde doen. Die zeggen de Luzie vrouw, mevrouw, u hoort thuis in uw eigen kamer. Het past niet voor een vrouw om dit tijdstip van de dag buiten te lopen. Stel je voor dat anderen daar een bepaalde bedoeling achter zoeken. U weet het. En ze sloegen haar. Als je echt zoekt naar de Heer Jezus en je vraagt het aan de wachters van de stad, en dan moet u zelf maar eens invullen wie dat zouden kunnen zijn. Wie zouden dan vandaag het getuigenis van God bewaken? Wie zijn dat? Dat zijn de leidinggevenden, dat zijn de mensen die door hem aangesteld zijn. En als je hen vraagt, ik wil zo graag mijn Heer Jezus vinden, ik wil zo graag zoeken, dan krijg je op je kop. Doe niet zo vroom. Doe maar gewoon. Volgende week zondag is er weer een dienst. Kom scheidig uit. Waarom dan toch? Waarom zulke dingen? Altijd hetzelfde. Ze sloegen mij. En ze verwonden mij. En namen mij mijn sluier af. Ze werd ook nog een beetje belaagd. Ze namen de sluier af. De wachters op de muren. Als u het denkt te moeten zoeken op dit punt, bij de wachters, en of dat nu de boeken zijn die in uw boekenkast staan, waar oudvaders ooit verteld hebben hoe het moet, bij het altaar gold vroeger al, heel vroeger, Exodus 20, als je een altaar bouwt, dan niet met een trapje naar boven klimmen. Denk niet dat je een hulpmiddel moet gebruiken om bij het offer te komen. Je hoeft niet bij de paus te zijn om bij de Heer Jezus uit te komen. Sorry hoor dat ik het heel direct zeg, heel concreet. Maar je hoeft ook niet bij dato te zijn. Je moet nergens, je moet bij hem zijn. Alleen bij hem. En dat is nu precies het geheim. Je moet niet bij de wachters van de stad zijn. Die helpen je toch niet. Misschien tref je een goeie aan. Maar als ze met z'n drieën zijn, zal hij dat toch niet doen. Want alleen kun je ze nog wel hebben. Maar met z'n drieën zullen ze elkaar niet afvallen. En dus blijven ze allemaal steek. Beetje de psychologie van getuigen. Dit is echt zo. Zoek niet bij mensen. Zoek niet je huil, maar zoek het bij hem zelf. Zij sloegen mij. Ze verwonden mij. En misschien word je daardoor beschadigd en denk je, nou dat zal ik dus niet meer proberen. Je kunt twee kanten op. Je kunt of blijven slapen, omdat je daar toch beschadigd raakt als je wakker wordt. Dan loop je risico dat je dat je beschadigd raakt, dat je pijn krijgt, of dat je verdriet te incasseren krijgt. Dat kan, hè? Die kant kun je opgaan. Of je kunt ook opgaan. Ik trek me daar niks meer van aan. Het is goed. Zij zegt in elk geval tegen de dochters van Jeruzalem: mijn omgeving, zeg als je hem vindt, dat ik bezwijm van liefde. Dat ik ziek ben van liefde. Dat moet je hem vertellen. Een oude zuster was bij Henny bij mij op bezoek, we waren nog maar net getrouwd. Eén oog moest ze missen, al een tijdje terug. Eén oog functioneerde nog en er rolde een traan uit het ene oog. Ik vergeet dat plaatje nooit weer. Ik wil je even zeggen dat ik van de Heer Jezus hou. Het was de eerste keer dat ik zoiets emotioneels hoorde. We waren dat niet gewend in onze kerk, dat zei je niet. Misschien was dat wel zo, maar dat werd niet gezegd. Ik heb het nu nog. Ze is al lang bij de Heer. Maar wat zegt u nu tegen uw omgeving? Wat ze ook zeggen. Hoe ze u ook bekijken. Wat is ons getuigenis? Ik hou van de Heer Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Dat is een lied. Ik weet het wel, maar misschien helpt een lied soms om iets te zeggen. Of een ander lied zegt, ik heb u lief, Heer Jezus. Dwars door alles heen. Dat is wat hier staat in dit stukje van Hooglied. En dan wordt het een heel boeiend stuk. Probeer dit nu als een soort schilderij te pakken en mee te nemen. En misschien wel het licht niet uit te doen vannacht op uw nachtkastje te zetten. U valt misschien in slaap, maar u wordt ook weer wakker. Maar dan wordt u wakker met dezelfde gedachten. Christus. De bruidegom, mijn geliefde. En hij vindt mij mooi. Nou, misschien is dat de eerste keer dat u dat zegt, dat iemand u mooi vindt. Nou, hij vindt u mooi. En het gaat niet om uw uiterlijk, dat voelt iedereen aan. Dat gaat om wie u bent voor hem. Kostbaar en mooi. De Heer Jezus, uw heiland, uw verlosser, prijs hem tot in eeuwigheid. Amen. Vader, dank u wel dat u ons dit stukje ook in uw Bijbel hebt gegeven en dat we daarvan mogen genieten. Dat we naar mogen kijken als een prachtig stuk schilderij, maar ook als een bemoediging dat de Heer Jezus ons mooi vindt, dat hij ons prachtig vindt, dat hij graag bij ons op bezoek komt. Dat hij ons in een tuin vindt waarin hij zijn vruchten vindt, waar iets van hemzelf te vinden is. Wat dingen zijn die te maken hebben met wat hij heeft gedaan en met wie hij is. Ik wil u zo bidden dat dit een beetje mag overkomen door uw Heilige Geest. Ik kan het niet verder, maar u kunt het wel verder brengen. Aan iedereen die hier is of misschien meeluistert, dat het zo ver komt dat het in ons hart opborrelt en dat er een verlangen ontstaat om te zeggen, Heer Jezus, ik wil u toch laten weten dat ik van u hou. Petrus moest dat leren na een paar keer flink op zijn neus te zijn gevallen. U weet dat ik van u hou, zei Petrus. U weet dat ik u lief heb. En de Heer zei uiteindelijk, je mag verder met je dienst, je mag echt herder zijn in de gemeente. Zo willen we elkaar aan u opdragen en bidden om uw bijzondere bescherming, ook in onze levens, ook in onze omgeving, ook daar waar wij zijn, waar misschien wachters rondgaan die zeggen, dan moet je niet zus of dan moet je niet zo. Misschien wel heel fel zijn of misschien wel compleet negeren. Ik wil u zo bidden dat we deze dingen in onze harten dragen en daarmee aan de slag gaan. Tot uw eer en tot eer van de Heer Jezus, Vader. We prijzen u. Amen.
Daartoe bedankt dat we zo een kijkje mochten krijgen in het hart van de Heer Jezus als het ware. Dat we iets mochten zien hoe Hij tegen ons aankijkt. Je zegt misschien niet zo heel makkelijk van ik ben helemaal mooi en ik ben goed. En we weten uit onszelf dat er van alle hand onkruid inderdaad opschiet. Maar Hij kijkt zo heel anders naar ons. En daar zijn we blij mee dat we dat vanmiddag mochten overdenken met elkaar. Ik heb nog één lied dat we samen kunnen zingen om af te sluiten. Lied 838. De eerste drie coupletten. Waarin we bovenop alle dingen die we al overwogen hebben vanmiddag nog wat dingen bovenop stapelen. Om te kijken wat we allemaal wel niet ontvangen hebben. Wat we hebben. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. We hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. En zo worden nog meer dingen opgenoemd in het lied van wat we allemaal ontvangen hebben. En dat mag ons enthousiast maken voor Hem en dankbaar voor Hem. En dat helpt ons dan ook om ook wakker te zijn voor Hem en Hem te willen volgen. 838, de eerste drie coupletten.
Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. Wij hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. Wij hebben een schone erfenis straks in de Jezus, eens in het een gemoed,
Ja, mooi is dat. We leven in het hier en nu. Eén geest die leidt door het leven. We gaan niet alleen op pad. We mogen met hem verder gaan, ook in de weken die voor ons liggen. We mogen genieten van alle dingen die de Heer ons gegeven heeft. En we mogen ook weten dat als het een keer moeilijk is, zoals in het tweede couplet stond, we hebben troost in smarten en hij wil ons telkens opnieuw sterkte en leiding geven. En zo mogen we op pad gaan. Even een paar mededelingen. De mensen die veel vaker komen, die zouden het misschien uit hun hoofd ook wel mee kunnen zeggen. Maar goed, ik noem het toch nog maar eventjes. Ja, toch nog wat dichterbij. Goed. Achter in de zaal, daar zit Harry meestal. Daar kunt u nog de cd's van vorige lezingen bestellen. En net buiten de deur staat een bus. Daar kunt u uw eventuele bijdrage instoppen voor de onkosten van deze middag. Broeder Dato en Henny blijven hier nog eventjes voor zitten. Straks even lekker ook een bakje soep eten en een broodje. Maar ze zijn beschikbaar voor het stellen van vragen. Misschien wel gewoon ook even om na te praten. Misschien dat u iets kunt delen wat u aangesproken heeft, waardoor u bemoedigd bent. Waardoor u hen ook weer kunt bemoedigen. De volgende keer, als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, hopen we elkaar te zien op 16 februari. Laten we dan nu nog samen danken voor deze middag. Heer Jezus, dank u wel dat we zo vanmiddag hier bij elkaar mochten zijn. In alle rust, in alle vrede, om te luisteren naar uw woord. Bedankt dat we iets mochten zien, Heer Jezus, van hoe u tegen ons aankijkt. Zelf vinden we soms dat we er een rommeltje van maken en wellicht ook terecht. Maar u ziet ons als een waardevolle tuin. En niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. Als christenen die bij u horen. Niet omdat we inderdaad bij een kerkgenootschap behoren of bij wat dan ook. Maar omdat we, zoals we het laatste lied gezongen hebben, verzoend zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen weten dat we gered zijn. Dat het offer op het kruis van Golgotha ook nodig was voor ons. Als we dat belijden en als we daarachter geschuild hebben, dan mogen wij horen bij die ene gemeente. Bij die ene tuin die voor u is. En die tuin die is exclusief, niet omdat wij nou zo'n bijzonder clubje zijn, maar die is exclusief voor u. Hij is alleen voor u. We zijn bedoeld voor u. We mogen samen iets aan u aanbieden, laten zien van wie u bent. En wilt u ons zo helpen in de tijd die voor ons ligt, om gericht te zijn op u, afgestemd op u, en uit ons tuintje iets te laten groeien dat is tot eer van uw naam. Dat willen we zo heel graag. We willen u bedanken, zo voor deze middag. We bedanken u ook voor uw praktische zorg. Dank u wel dat we samen nog even kunnen genieten van een broodje en een kopje soep. We bedanken u ook voor de liefdevolle handen die het hebben klaargemaakt voor ons. Zegt u deze zusters daar ook voor. Wilt u ons nog een goede tijd geven met elkaar? Dat we nog even na kunnen praten. Misschien nog iets kunnen delen van wat in ons hart is. Voor u, of misschien zorg wat we met elkaar kunnen delen, zodat we voor elkaar kunnen bidden. Ik wil ons zo aan u toevertrouwen. Gaat u zo met ons mee, zodat we ook in het leven en de weken die voor ons liggen kunnen leven tot uw eer. We bedanken u voor wie u bent. We prijzen uw naam. Amen.
Amen.
Ja, ik wens u een hele goede tijd toe. Smakelijk eten zou ik zeggen. Een goede tijd nog even met elkaar. En tot een volgende keer.